Ik ben echt de laatste stuk bezig. Ik heb gesproken over de innerlijke zalving. En dan zou het tweede stuk zijn de bekrachtigende zalving, wat God wil doen. En ik ben de laatste tijd, ik weet niet of je het kent. Dit boekje staat al sinds mijn tienertijd in mijn boekenkast. Het heet Opwekking in Azusa Street. En ik heb het vele keren gelezen. Er zitten van die mooie foutjes in, weet je wel. En opnieuw werd ik erdoor geraakt en zei ik, Heer, verlang. Ik weet niet of je het kent, opwekking. Wie kent opwekking in Azusa Street? Ja? Wie het niet kent, echt, koop dit boekje. Het is een commercieel praatje, maar het is het boekje van Frank Bartelman. Hij is de ooggetuige geweest van die opwekking, wat daar gebeurt. En als je leest wat er daar gebeurt, hoe God een kleine groep mensen aanraakt. Op een gegeven moment de politie vraagt of ze niet meer in dat huis samen willen komen. Dat ze bang zijn dat het allemaal niet gaat houden. Ze een ruimte krijgen. En 3,5 jaar lang, intrigerend is dat net zo lang is als Jezus' bediening. 3,5 jaar lang is daar een ongelooflijke opmerking waar duizenden mensen tot Jezus komen. Waar mensen veranderen, waar mensen geraakt worden, waar mensen genezen, maar waar ook het leven van mensen verandert. Waar verhalen zijn hoe niet-gelovigen gewoon zien hoe er vuur uit de hemel en vuur uit het gebouw komt. Zijn ooggetuigen van niet-gelovigen die dat benoemen. Zelfs een keer dat de brandweer uitgerukt was. Je voorstelt, dit zie je binnenkomen lopen. Ja, maar het hele gebouw staat in de hens. En dit staat gewoon gedocumenteerd. Waar duizenden mensen komen. Sommige mensen, als ze langs het gebouw vielen, gewoon. Of langs het gebouw liepen, gewoon neervielen. Onder de kracht van God. Dan heb ik even zo'n beeld als ik morgen Develstein binnenloop. Ja. Maar waarom niet? Waarom niet? En dat God zo ongelooflijk aanraakt. God zo beweegt. En ik verlang daarnaar. Ik verlang dat God zo beweegt. En ik vind het mooi als ik lees in dat boekje. Er was geen formule. Er waren geen bepaalde proclamaties die je moest doen. Weet je wat er was? Er was honger. Er was verlangen naar God. En we waren een paar dagjes in Leeuwarden, afgelopen eerste week van januari. En ik lag 's avonds op mijn bed. En ik had het idee, ik had dit gelezen en ik was opnieuw daarmee bezig. En ik had zo het idee dat God zei, ik geef je een paar teksten waar ik over wil dat je spreekt. En die eerste tekst die in mijn gedachten kwam, ik heb vandaag niks op de beamer, want ik weet niet hoe het loopt. Ik weet ook mijn volgorde niet, ik weet eigenlijk niks. Voor vanmorgen. Dus wat ik noem moet u mee opzoeken. Zoek met me mee op 1 Petrus 4 vers 17. Het was de eerste tekst die in mijn gedachten kwam toen ik met deze dingen bezig was. En dat vond ik best een pittige, dat ik dacht, God, moet u daar nou mee beginnen? Waarom dit? Want in 1 Petrus 4 vers 17a, ik geef u even tijd om te zoeken. 1 Petrus 4, vers 17 aanstaat. Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. Lekkere binnenkomer. Heel vaak zijn wij bezig met wat God voor ons kan betekenen. En hij is een liefdevolle vader, hij is een liefdevolle God. En hij wil ons alles geven. Maar ook deze teksten staan in Gods woord. Nu is de tijd dat het oordeel begint bij het huis Gods. Wat is dat? Wat bedoel, is dat de straffende God die binnenkomt en die kijkt wat je wel en niet goed doet? En ik moet eigenlijk denken, als ik hier zo spreek, aan het volgende. Stel dat wij een baby krijgen, is niet zo. Even om alle roddel uit de wereld te helpen, gewoon. Is niet zo. En we zeggen, we hebben iemand nodig die op ons pasgeboren leven 4 weken past. En we zouden vragen, wie wil het doen? En iemand steekt zijn hand op. Zouden we dan zomaar dat weggeven? Zeg, oh prima, alsjeblieft, succes ermee. Ik zou kijken wie. En ik zou kijken of ik dat kostbare wat ik heb ook kan toevertrouwen. In handen kan geven. Is diegene iemand die ervoor zorgt, die de verantwoordelijkheid voor neemt, die het koestert, die 4 weken alles op alles zal zetten om het goud wat ik aan hem of haar heb gegeven te koesteren en te verzorgen en het te laten groeien en te laten ontwikkelen. Niemand van u zou een kind van 2 weken zomaar weggeven. Als u dat wel doet, wil ik graag een gesprek. God geeft ons Jezus. God geeft Jezus aan dit huis, aan jouw leven. Het kostbaarste wat God heeft is zijn genade. God wil zijn kracht en zijn glorie geven aan het huis. En ik denk dat het ook betekent, als hier staat, het oordeel begint bij het huis Gods, dat God kijkt. Kan ik het toevertrouwen? Kan ik het geven? Is het veilig? Gaan ze ervoor? Wordt het is als die man die op reis gaat en die zijn talenten geeft aan zijn knechten. En zij worden daarna gekeken wat ze ermee gedaan hebben. En hij zegt eigenlijk, wat heb je gedaan met het kostbare wat ik je toevertrouwd heb? En ik denk dat we soms wel heel erg bezig zijn met wat God voor ons kan betekenen, maar dat het soms ook de tijd is om terug te kijken, God, wie ben ik voor u? Ben ik uw dienstknecht of ben ik alleen maar uw cadeautjes in ontvangstnemer? En God geeft aan zijn dienstknechten. En ik denk ook dat dit de tijd is waar God kijkt of hij zijn glorie en zijn kracht kan geven. Ik geloof echt dat er meer is. Ik geloof niet in dat dit het is. Dat geloof ik gewoon niet. Dat kan gewoon niet. Het lijkt niet op Handelingen en Handelingen was het begin. Alles in de Bijbel groeit. Ik heb dat wel eens eerder gezegd. Volgens mij was de bedoeling dat God vandaag terug zou kijken. In Handelingen waren we nog aan het klungelen, zeg. Toen stond alles nog in de kinderschoenen. En ik verlang naar meer. Maar het betekent ook dat God kijkt. Zoals de trainer kijkt naar zijn team en denkt, kan ik je opstellen? Kan ik je opstellen? En het feit of die opgesteld wordt in de wedstrijd, wordt ook bepaald door wie hij is geweest door de week. Hoe diegene was op de training, of die alles gegeven heeft of niet. En we zijn ook in het geloof niet met een hobby bezig. We zijn met de allergrootste genade van God zijn we bezig. Want nu is de tijd dat het oordeel begint bij het huis Gods. En dat God kijkt, sta je op scherp? Gaan we ervoor met alles wat in ons is? Onze tweede tekst die in mijn gedachten kwam, die was niet veel beter. Openbaringen 3, vers 15. En tegelijkertijd, ik merk ook als ik aan God vraag, God, ik verlang naar meer, dat God me ook uitdaagt om meer te buigen. Dat God ook meer toewijding vraagt. Dat God vraagt om er... Openbaringen 3, vers 15, daar schrijft Paulus, of Johannes schrijft aan de gemeente, de 7 gemeenten. En hij is best scherp. En soms kennen wij dat scherpe van God niet meer. Maar soms ben ik scherp naar mijn kinderen. Waarom? Omdat ik wil dat het allerbeste uit ze naar boven komt. Ik heb soms scherpe gesprekken met Maarten gehad in de tijd van school een paar jaar geleden. Want tegen Maarten moesten ze dan zeggen, zou je niet eens beginnen? Dat heeft hij gedaan een week voor zijn examen. Maar Maarten zaten scherpe gesprekken in, toch? Die je niet altijd leuk vond. Dat ik zei, Maart, kom even naar beneden. Je moeder en ik willen even met je praten. Het waren scherpe gesprekken op het scherpst van de snede. Maar was het omdat we niet van hem hielden? Was het omdat ik hem waardeloos vond? Nee, het was omdat ik hem waardevol vond. En dat wij wilden dat het beste uit zijn leven naar boven komt. Kunnen wij tegen een scherpe God, die niet vertelt dat ik waardeloos ben, maar te waardevol om dingen niet aan te spreken? Kennen we ook die scherpe kant van God, die soms de puntjes op de i mag zetten en zeggen, hé, waar zijn we nou helemaal mee bezig? Zo komen we er niet. Zo haal je niet uit je leven wat eruit ziet. Zo, en dat is wat Johannes doet bij de gemeente. Gemeente, zo haal je niet eruit wat erin zit. Je mist het doel. Je mist het doel. En ik wil dat je vanmorgen met me op die manier kijkt naar de dingen die ik zeg. Dat God jou en mij te waardevol acht om niet soms de puntjes op de i te zetten. En te zeggen, hey, kom eens even naar beneden. Want de Heilige Geest en ik willen even met je praten. En dan hoorde ik het soms al een Maartse loopje als hij naar beneden kwam. Oké, daar gaan we. Maart is mijn slachtoffer van morgen. Ja, hè? Maar pakken we dit? Pakken we dit? En dan zegt de Bijbel het volgende in Openbaringen 3, vers 15. Ik ken uw werken en ik weet dat u niet koud bent en niet heet. Was u maar koud of heet, maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spugen. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en ik heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat u juist ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Zo, eerste zin als je vanaf de trap naar beneden bent. Dit lezen we liever niet. Of we lezen het graag over een ander. Dan zeg ik, dat is echt die. Ja, die heeft echt nodig om niet meer lauw te zijn. En ook vannacht had ik het idee dat God ook tegen me zei, kijk uit met deze tekst voor jezelf, dat je niet kijkt naar wie lauw bent. Ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen vuur. Jij bent niet verantwoordelijk voor het vuur van een ander. Je bent ook niet verantwoordelijk om het vuur in een ander aan te steken. Dat doet de Heilige Geest. Jij bent verantwoordelijk om vurig te zijn op elke plek. En dan gaat de rest ook in de hands. Ik ben niet verantwoordelijk voor uw vuur. Ik ben verantwoordelijk voor mijn vuur. En ik ben verantwoordelijk dat het brandt als we hier een fantastische dienst hebben. Ik ben verantwoordelijk als we niet zo'n fantastische dienst hebben om het te laten branden. Ik ben verantwoordelijk om het te laten branden als ik op mijn werk ben, als ik tussen anderen ben. Ik ben verantwoordelijk voor mijn vuur. En dat is hoe ik deze tekst wil lezen. Ik denk, God, hoe is het met het vuur in mijn leven? En God is hier scherp naar de gemeente. Blijkbaar een gemeente die denkt dat het wel lekker loopt. Want in het tweede stuk staat inderdaad, want u zegt, ik ben rijker, steeds rijker geworden. Dus ze denken eigenlijk, alles loopt wel en alles gaat wel. En ik merk dat het ook een van de gevaren van deze tijd is, ook voor de gemeente van Jezus, dat we met elkaar denken dat het wel loopt. Dat we het wel goed hebben, dat het wel gaat. Maar tegen deze gemeente zegt God eigenlijk, maar je bent lauw. Er is lauwheid in je leven gekomen. En ik ga niet oordelen over u. Maar ik wil wel oordelen over mijn eigen hart. En kijken, God, brandt het vuur tot de max. Of is het een beetje half? Ik heb deze tekst altijd gelezen dat ik dacht, was u maar heet of koud? Een beetje, was je maar helemaal in de wereld? Of was je maar helemaal in het koninkrijk? Iemand herkent dit, dat ik dit zo gelezen heb? Ik denk niet dat het zo bedoeld is. Want het zou raar zijn als God zegt, was je maar koud. Toch? Weet je wat ik denk? Als het heel warm is, heb ik heel graag geen warme chocomel. Maar een koud glas drinken. Kou kan verfrissend zijn. Verfrissend noemen we vaak ook als er nieuwe dingen gebeuren. Dingen misschien eens onverwacht zijn. Maar als er frisheid is, als er Was u maar koud of was u maar heet, verwarmend. Er zijn ook momenten dat we verwarmend kunnen zijn en passievol. En het is heel fijn dat als het warm is, dat ik een goed koud glas drinken krijg. Dat verfrist mij. En als het heel koud is, dat ik goede warme thee, chocomel of iets anders krijg. Sommige mensen denken gelijk aan de glühwein. Toch? Maar wat als er zo'n half warm bakkie koffie of water eigenlijk niets voldoet meer als het lauw is? Ik heb dat wel eens, dan hebben we koffie gezet en dan zit ik net wat te lang ergens naar te kijken. En dan pak ik mijn koffie en dan is die lauw. Dat is echt smerig, toch? En dan is het me eer te naam niet op te drinken. Zo gaat hij dan een beetje op. Maar diezelfde koffie is opnieuw lekker als die ijskoud is. Dan noemen we het namelijk ijskoffie. En dan vinden we het weer lekker. Ik denk dat de Bijbel hier bedoelt dat we soms als christenen de neiging hebben om eigenlijk geen van beide te zijn. Niet verfrissend, niet vol vuur en passie, maar er altijd ergens tussenin. Een beetje half. En ik denk dat het ook de vloek van deze tijd is dat we vinden dat alles maar moet passen in ons leven. We willen niks missen. We willen overal mee meedoen. We willen overal betrokken bij raken. Ik denk dat lauw is dat je alles een beetje half doet. En wat er ook op je pad komt, altijd, ik moet even kijken of ik er tijd van heb. Eigenlijk is dat, ik moet kijken of ik al mijn dingetjes passend krijg ergens in mijn leven. Zijn er nog dingen waar we vol voor gaan? Waar we vol voor gaan? Waarom lopen sportscholen beter dan verenigingen? Omdat we het dan zo lekker zelf in kunnen passen. Wanneer het ons past. Durven ergens voor te gaan, wat de prijs ook is. Jezus zocht mensen die hun boot achter zich lieten. Hij zocht mensen die hun netten lieten liggen. Hij zocht mensen die de prijs betaalden. Die koud waren en ongelooflijk vurig. Ik ben verantwoordelijk voor het vuur in mijn leven. Ik ben blij dat we met een goed gevulde zaal zitten. En tegelijk besef ik me ook, als iedereen van de gemeente er elke week zou zijn, hebben we hier een probleem. Mensen bezorgen ons een probleem. Dan hebben we een vurig probleem. Dan hebben we een vurig probleem. En misschien is dit scherp, maar het was ook even scherp naar mijn eigen leven. Ik was 7 jaar toen ik mijn hart aan Jezus gaf. En dat ik zei, Jezus, ik wil helemaal voor u gaan. Was dat mijn enige moment van toewijding? Nee. Als dat het enige moment was geweest, dan had ik geen levels dieper gegaan. Maar er zijn momenten geweest dat God vroeg om opnieuw dingen op te geven, ergens voor gaan, op het water te stappen, je schepen soms achter je te verbranden. En ervoor te gaan. We hebben samen dat soort keuzes moeten maken. En moeten zeggen, God, ik wil vol voor u gaan. En ik wil dat u op één staat. Ik wil niet lauw zijn ergens in het midden, maar ik wil ervoor gaan. Waren momenten dat we ons toewijden, dat we zeiden, de zondag is de dag van God en de woensdag is de dag voor het bidden. We zijn er, ongeacht wat er is. En tot op de dag van vandaag, zelfs als Ajax speelt, neem ik het op. En ik betaal de prijs om dan tot 12:30 te kijken, 's nachts. Maar God eerst. God eerst. Ik zeg niet dat God nu turft in de hemel en zegt, oh, Danny krijgt een hele mooie woning, want die is altijd op de bidstond geweest. Ik heb het over hartsgesteldheid. Want als ik het daarvoor zou doen, is het niks waard. Maar ik wil het omdat God mijn nummer 1 is. En ik wil me toewijden. En ik wil het vuur. En soms struikel ik daarin. En dan moet ik opnieuw op mijn knieën en zeg, Heer Jezus, hier ben ik. En ik geloof dat God ons roept om een vurig volk te zijn met elkaar. Niet lauw, maar verfrissend. Verfrissend. Van de week hoorde ik op een verjaardag iemand zeggen, Toen ik jong was, gingen we vol voor God en passie. En dan keek ik naar de 40, 50-jarigen. En dan baalde ik eigenlijk een beetje van ze. Niet van nu, hè, want het is terug. Want dan dacht ik, die zijn lauw geworden. En toen zei ze, en nu ben ik 45. En eigenlijk ben ik dat. En ik schrok ervan. Ik dacht, ja. En ik ging naar huis en dacht, God, hou me vurig. En God zei, kom dicht bij het vuur. Kom dicht bij het vuur. Ik wil op mijn 90ste, als ik zo oud mag worden, net zo vurig zijn als op mijn 19ste. Misschien met iets minder beweging, omdat het wat strammer gaat. Misschien met een gehoorapparaatje of wat dan ook. Maar ik wil niet dat het vuur hier minder is. Dat het brandt. Dat ik verfrissend kan zijn in de nieuwe dingen die God doet. En dat ik warm kan zijn, omdat ik de kracht van God zie werken in de levens van mensen, in onze eigen levens. En dat betekent een prijs, dat betekent ervoor gaan. Het oordeel begint in het huis van God, kan ik het toevertrouwen. En u bent lauw geworden. Ik zeg niet u bent lauw geworden, het zegt de tekst. Aan u het oordeel over uzelf. God houdt de spiegel voor. Maar misschien om hem heel concreet te maken, ik ga u niet vragen om te doen, maar in gedachten te doen. Als u uw passie zou moeten meten, van hiervoor bij het kruis, vol vuur, ervoor gaand en de prijs betalend, of achter tegen het gordijn, zeggen, eigenlijk, geloof hangt er een beetje bij. Als we tijd hebben, gaan we, doen we er wat mee. Maar er zijn ook heel veel dagen dat het eigenlijk een beetje gewoon langs me heen gaat. Dan doe ik netjes wat er moet gebeuren, maar gaat het eigenlijk langs me heen. Waar zou je staan? Waar zou je staan? Dit is misschien best een confronterende vraag voor jezelf. Maar het is wel een eerlijke vraag. Je zegt, hey, hoe is het met mij? Want ik ben verantwoordelijk voor mijn vuur. Voor mijn passie. Ben ik vol van God of ben ik eigenlijk lauw geworden? En loopt het wel ergens in mijn leven en nou, prima. Vers 18, ik raad u aan dat u van mij koopt goud. Gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt en witte klederen. Opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien, ieder die ik lief heb. Ziet u dat hij daarmee begint? Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Liever, lezen we, ieder die ik lief heb, raak ik aan, omarm ik, geef ik mijn warmte en mijn liefde. En het is 100% waar. Maar allemaal als ouders weten we om onze kinderen te laten floreren dat hoe vervelend die momenten in ons eigen hart zou zijn. Heeft u als ouder, de ouders die hier zitten, ooit plezier beleefd aan het straffen van uw kinderen? Ik heb er nooit plezier aan beleefd. Dat ik dacht, oh lekker, weet je wel. Ja, we gaan ervoor. Ik weet niet hoe het met u is, maar het straffen van onze kinderen is altijd met misschien wel met de meeste pijn in je eigen hart. Je denkt, eigenlijk wil ik dit niet doen. Besefte soms ook wel dat ik het dan wilde vermijden. En ik dacht, nou, doe jij het maar. Weet je wel? Zijn er mensen die dit ook herkennen? Doe jij het maar zo. Want we vinden dat lastig. Want je wilt je kind geen pijn doen. Maar je weet, soms is het nodig om scherper te worden. Om verder te komen. Mag God dit zijn in uw leven? Mag hij u de spiegel voorhouden, ook vandaag? En zeggen, wat ben je? Ben je heet en koud? Allebei is goed, het mag ook soms wisselen. Gewoon de ene dag verfrissend, de andere dag verwarmend. Kik toch, als we zulke mensen hebben. Die en verfrissend en verwarmend zijn. Ik wil en heet en koud zijn. Klinkt raar trouwens. Ik zie iemand lachen namelijk. Maar ik wil niet lauw zijn. Jezus zegt het later eerder over zout. Als het zout zijn smaak verliest, verliest het ook zijn kracht. Durven we gek te zijn voor God? Durven we ons los te maken van wat mensen van ons denken? Als je dit boekje leest van broeder Seymour, dat was degene die de opwekking leidde. Weet u wat God van hem vroeg? Ik volg mij heeft Hans het wel eens verteld in de preek. Weet iemand het nog? Wat God van hem vroeg? Totdat hij preekte, had God gezegd, je start de dienst en je zet een doos over je hoofd. Ik ben benieuwd wat er was gebeurd als ik dat vanmorgen gedaan had. En de hele worship zat hij met een doos op zijn hoofd. Soms kwam hij na één nummer het podium op. Soms dacht de worshipleader, hallo, ik heb geen nummers meer. En dan wachtte hij. En dan ging de doos van zijn hoofd. En dan sprak hij, de kracht van God was daar. En ze vroegen mij eens, waarom doe je dat? Het enige wat hij zei, God zegt dat ik moet doen. Betekent het dat we denken, dit is de manier. Zoals we allemaal dozen op ons hoofd zetten, nee. Weet je wat een manier is? Gehoorzaam zijn aan God. Als die je soms ook vraagt raar te zijn in de ogen van anderen. Gehoorzaam zijn aan God. Als die je soms vraagt raar te zijn in de ogen van anderen. Het betekent eigenlijk dat je loskomt van wat mensen van je vinden. En dat je je verbindt aan wat God van je vindt. U en ik samen. Ik ben benieuwd hoe volgende week de dienst is. Maar bent u met me eens dat we soms net zo goed als we aanbidding zijn, dan denk ik, als dit, wat zullen mensen wel in me denken? Want dat deed hij eigenlijk nooit zijn hand in. Die doet nu ineens zijn hand in. We zijn soms zo bezig wat mensen van ons denken. Misschien heb je soms de behoefte om te dansen of wat dan ook. Dat je denkt, ah, dat is echt raar, wat zullen mensen van me denken? Dat doen ze hier nooit. Nou, mooi, ben jij koud vandaag, verfrissend. Breng je wat nieuws? Ja. We zijn soms zo bezig met wat mensen van ons vinden. En daar worden we lauw van. Daar worden we lauw van. Omdat we het vuur vaak laten doven door wat mensen om ons heen vinden. Ik zeg niet dat we nooit wijzer moeten worden in dingen, maar dat is iets anders. Ik ga met je mee nog naar een stukje Haggai 1, vanaf vers 7. Ik wil even schetsen wat er gebeurd is. In het Oude Testament geeft God de tabernakel. Dat is de heerlijkheid en de aanwezigheid van God. Weet je nog, als het volk door de woestijn gaat, dan is daar de wolk erboven. Met de heerlijkheid van God, de vuurkolom. God is super dichtbij. En hij geeft het tabernakel en hij zegt, daar zal ik bij jullie wonen. Daarna bouwt Salomo, of David haalt het tabernakel naar Jeruzalem toe en Salomo bouwt de tempel. Weet u nog wat er gebeurt als het tempel wordt ingewijd? Kan niemand meer op zijn benen blijven staan. Sommige mensen hebben wel eens discussie gehad of vallen in de geest, of welk mooi naampje we daar dan ook hebben gehad, of dat van God is. Denk ik, had jij even pech gehad als je bij de inwijding van de tempel was geweest? Want er stonden, de priesters konden niet meer op hun benen blijven staan. En denk, als de heerlijkheid van God is en iemand valt op de grond, denk, nou ja, lig lekker. Als het je dichter bij God bent, prima. En als iemand blijft staan, ook prima. Maar de heerlijkheid van God was, en het vulde het huis. Tempel was de plek waar God woonde. En dan wordt de tempel verwoest. En de heerlijkheid van God heeft eigenlijk geen plek meer om te wonen. En dan komen de ballingen terug. En dan gaan ze onder leiding van Nehemia gaan ze de tempel herbouwen. Ze beginnen te herbouwen een plek waar God kan wonen. Wat jij bouwt in jouw leven is een plek waar God kan wonen. Waar Gods heerlijkheid kan zijn. Wat wij hier bouwen met elkaar als gemeente is niet een fijne tijd alleen maar met elkaar. Maar als het goed is, bouwen we een plek waar God kan wonen. Waar God kan zijn. Maar er gebeurt iets heftigs. Het wordt soms wat lastiger. Daar. En het bouwen ging wat moeilijker. Wie herkent dat in je christelijk leven het soms even wat moeilijker wordt? Om je passie vast te houden. Om het vuur vast te houden. Ik doe er twee. Toch? Tuurlijk, soms heb je periodes in je leven dat je loopt je binnenkamer in en Gods aanwezigheid is daar. En als je in de dienst bent, is Gods aanwezigheid er. En soms zijn er ook momenten dat je aan het ploegen bent. Ploegen en ploeteren. En dan is de dreiging dat je passie wat naar beneden gaat. En wat gebeurt er hier in dit stuk? Ze stoppen met bouwen. Ik denk, het is wel goed zo. Laat maar. Openbaringen noemt dat lauw zijn. Dus een deel van het huis af en prima, het is ook wel goed zo. En laat maar. Ze stoppen met bouwen. Sommige mensen hebben gebouwd in hun leven aan een huis van God. En zijn op een dag eigenlijk gestopt met bouwen. En zeggen, het is wel goed zo. Het is wel prima. Ik ga naar de hemel. En prima. God is er. God helpt me. Dus ik zeg niet dat je niet gelooft, maar er is geen vuur meer. Er is geen passie meer. Kijk wel of ik wat kan doen in de gemeente. Of ik mee kan bouwen aan het huis van God waar ik gesteld ben. Maar ik heb daar wel mijn reserves, precies wat ik kan en wat ik niet kan. Ik zeg niet dat je over kop toe moet lopen. Begrijp me goed, maar ik belicht vandaag de andere kant. Ik zeg, kijk wel of het allemaal een beetje past bij me. Soms met heel veel reserves. En soms, dit is even uit mijn hart. Ik schrik er soms van als je mensen vraagt ook voor bediening of wat dan ook. Dat je soms zoveel reserves tegenkomt. Terwijl ik denk, soms moeten we misschien ook op het water stappen. Met elkaar. En gewoon denken, ik stap erin. Denk je dat Petrus wist waar hij aan begon? Die heeft nog 3 keer omgekeken en dacht, waarom doe ik dit? Achter hem aan. Petrus wist ook niet waar hij aan begon. Soms moeten we op water stappen. Ik weet, toen we met deze gemeente begonnen, we hadden geen idee waar we aan begonnen. Maar we hadden wel het idee dat het van God was. Ja, ik zie Theo en Wil zitten. Hadden wij idee toen we in de woonkamer bij Pieter en Annemiek zaten dat dit zou komen? Nee, waar waren we aan begonnen? We stapten erin omdat God iets riep. En we zijn het gaan doen. En kost dat een prijs? Ja, het heeft van heel veel mensen heeft het prijs gekocht. En het gaat nog een prijs kosten. Omdat het huis van God gebouwd moet worden. En het kost een prijs. En wat mag het je kosten? Of mag het alleen passen? Het is een belangrijke. Het werk van God, mag het je iets kosten of mag het alleen passen? Wat als God aan je vraagt, ga gewoon een dag minder werken, geef een dag aan mij. Wat als God dat vraagt? Gaan we het dan doen? Ik vond het ook best spannend toen wij jaren geleden voor de keus stonden dat ik fulltime zou gaan werken in de gemeente. En dat ik voor mijn gevoel al mijn schepen achter me verbrandde. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het eigenlijk niet wilde. Want ik ben wel iemand van de zekerheid. En dat ik erover twijfelde. En dat mijn God tegen mij zei toen ik thuis kwam. Als dit van God is, stappen we het in en dan komt het wel goed. We gaan ervoor. Durven we stappen in geloof te nemen? Durven we voor te gaan met elkaar? En zo is ook de situatie in Hachi. Ze zijn gestopt met bouwen. En dan zegt God het volgende. In Hachi 1 vers 7. Dat is confronterend. Maar wel, hij zegt, let aandachtig op uw wegen. Ga het gebergte in. Haal hout. En herbouw dit huis. Herbouw het. Dan zal ik er behagen in scheppen. En verheerlijkt worden. Kortom, mijn heerlijkheid zal er gezien worden. Zegt de Heere. En dan is het scherp wat hij zegt. En dat vinden we soms een lastige. Maar toch wil ik hem lezen. U rekent op veel, maar zie het wordt weinig. Wat u in huis bracht, daar blies ik in. Dus ze brachten iets in het huis van God. En God zei, en ik blies erin. Waarom spreekt de Heere van de lege machten? Vanwege mijn huis wat verwoest ligt. Terwijl u zich uitslooft, ieder voor zijn eigen huis. Daarom... Dit is scherp wat de Bijbel zegt. Daarom onthoudt de hemel uw dauw en het land onthoudt u zijn opbrengst. Want ik riep droogte uit over het land en over de bergen en over het koren en over de nieuwe wijn en over de olie en over wat het land oplevert, over de mensen, over de dieren en over al de inspanning van uw handen. Dit vinden we niet leuk om te lezen. Dit vinden we lastig of we zeggen, dat was inderdaad bij het volk zo. Maar ik zou vandaag ook scherp soms in ons eigen leven willen kijken. Willen we veel van God? Ik wil heel veel van God. Wil ik zijn kracht zien? Wil ik zijn genezingen zien? Wil ik zijn heerlijkheid zien? Wil ik dat hij in al zijn glorie zichtbaar wordt? Ja, ik wil dat. Maar de Bijbel legt hier ook een, een relatie tussen de inzet die mensen geven voor het huis van God en de zegen die er over is. Hij zegt dus, sommige dingen gebeuren niet, en begrijp me goed, laat me afmaken. Sommige dingen gebeuren niet omdat je niet bouwt. Ik zeg daarmee niet dat als dingen niet gebeuren, dat het betekent dat je niet bouwt. Dus ik noem hem één kant op, niet de andere. Dus je kan niet zeggen, als er geen zegen is in je leven, betekent het altijd dat je niet bouwt. Dat je niet toegewijd genoeg bent. Maar het kan wel. Het kan wel dat ik eigenlijk niet vol vuur en passie voor God ben, het huis van God niet bouw. En daardoor ook de zegen die ik zou willen zien, niet ziet. Wat zegt Jezus als de discipelen die jongen niet kunnen genezen? Dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en door vasten. Hij legt de relatie tussen hun geloofsleven en hoe ze bouwen aan hun geloofsleven en wat er gebeurt. Betekent het altijd dat als iets niet gebeurt, dat ik te weinig gebeden heb of gevast heb? Nee, dat is weer de andere kant op redeneren. Ik blijf één kant op gaan. En de vraag die ik me wel moet stellen, denk ik, als ik verlang dat de heerlijkheid van God dit huis vult en onze levens vult, dat ik verantwoordelijk ben voor mijn eigen vuur. Hoe vurig ben ik en welke prijs ben ik bereid te betalen voor het koninkrijk van God? In niet alleen in de dingen doen in het huis, maar ook in waar we de afgelopen maanden over gesproken hebben, mijn persoonlijke relatie met God. Stel, Maarten is weer mijn slachtoffer, dat wij Maarten 4 jaar niet gezien hebben. Hij komt niet langs, hij praat niet met ons, we horen niks van hem, en et cetera. Wat gebeurt er? Dan komt hij op een dag, zegt hij, hey pa, kom even langs. Wow, hij komt langs. Weet je wel, slingers opgehangen, blij. En hij komt binnen, het eerste wat hij zegt, nou, ik ga volgend jaar Bijbelschool doen, wil je me sponsoren? Ik denk dat ik het doe. Maar het doet ook iets in mijn hart. En ik denk dat het een, mag ik eerlijk zijn, een ander bedrag is dan wanneer we vol met elkaar relatie hadden gehad. En niet omdat ik hem wil straffen, maar omdat het niet past. Snap je een beetje wat ik bedoel? Ik probeer je even mee te nemen in hoe dichter je bij elkaar bent. En dit is soms wel wat we bij God doen. Soms zijn we heel goed om bij God te vragen wat we van hem willen. Maar het eerste wat God wil is een relatie met jou en mij. En soms moet je je ook afvragen, ik denk dat dit een diepe is, want dat komt nu in mijn hoofd. Is de vraag die ik stel passend bij de relatie die we hebben? Dat zouden we als mens zouden we dat ook zeggen. Is de vraag die ik stel passend bij de relatie die we hebben? God is als eerste op zoek naar relatie met je, naar je hart. En als ik meer van God wil, is Gods verlangen dat mijn verlangen als eerste is dat ik meer relatie met hem wil. En van daaruit zal er steeds meer gaan plaatsvinden. En het is best bizar als je hier aan Haggai zegt, dat ze zeggen, hey, jullie herbouwen mijn huis niet, maar je hebt wel op veel gerekend. Je dacht, ah, God is de God van voorziening, God zal het geven, God zal het doen. Maar ieder draaft voor zijn eigen huis. Mag ik eerlijk zijn dat we in deze tijd die neiging ook hebben? Dat we draven voor ons eigen huis. En kijken of Gods huis daar ergens in past. En God heeft u hier geplaatst, in deze gemeente. Wij zijn met elkaar verantwoordelijk om dit huis van God te bouwen. En met elkaar de prijs te betalen. Wij zijn met elkaar verantwoordelijk om een nieuwe generatie in onze kinderen te bouwen. Niet om ze bezig te houden tijdens de dienst. Wij zijn met elkaar verantwoordelijk voor onze tieners en onze jeugd. Weet u wat ik net zag? Ik zag al die kindjes zag ik hier zo staan. Herkent u, ik herken het ook in mezelf, hè, dat we bij het kinderlied de neiging hebben om gewoon te gaan zitten. Wie herkent dit als die eerlijk is? Maar het zijn er meer die gaan zitten meestal. En dan gaan we zitten. En dan denk ik, dit is, denk hierover na. Dit is het enige moment dat de kinderen hier staan en u zien aanbidden. Het is het enige moment dat ze de zaal zien. Met al die passievolle christenen die er helemaal voor gaan. En het liefst zouden wij willen dat onze kinderen hier enthousiast zijn over Jezus. En de kinderen kijken en denken, ik ga mijn papa en mama nadoen. Deze heeft scherp, hè? Maar het is wel iets over na te... Want wat kinderen zien, volgen ze. Wat zien kinderen van u en mij thuis over wie God in ons leven is? Liek. Vanmiddag wordt niet Maarten naar beneden geroepen, maar roepen we Lieke naar beneden toe. Maar wat zien we? Wat leven we ze voor? Even, best scherp vandaag, maar wel eerlijk. Wat leven onze kinderen voor als we op zondagmorgen, als ouders samen zitten kletsen, zullen we wel gaan of zullen we niet gaan vanmorgen? Nee, ik heb een drukke week gehad, ik denk dat we maar niet gaan. En uw kinderen luisteren. Het is aan u en mij wat we ermee doen. Maar u stelt die vraag nooit op de dag dat u naar uw werk moet. En dat horen ze ook. Denk, ik heb papa dit nooit horen zeggen 's morgens als hij naar zijn werk moet. Nou, zullen we gaan of zullen we niet gaan? Dus even over nadenken. Dat is toch eerlijk? Maar ik maak me echt zorgen hoe wij soms met elkaar in deze maatschappij dingen aan het voorleven zijn. En ik ben de eerste die mijn hand opsteekt en zegt, zo, hier moet scherpte opnieuw komen in mijn leven. Dus ik ben niet beschuldigd. Ik ben eerlijk voor mijn eigen vuur, hoe God mij spiegelt. En aan u om het antwoord op uw vuur te geven. Maar ik wil hem wel spiegelen vandaag. Want allemaal zeggen we dat we, weet u, dit zouden we willen. Zitten wat nadelen aan, u bent uw vaste stoel kwijt in de dienst en dat soort dingen. Maar verder is het vooral positief. Dit zouden we allemaal willen. De kracht van God zo komt, maar het vraagt een prijs. En die prijs begint in ons gezin en het begint als eerste in ons eigen huis hier met elkaar. Ik las een berichtje van iemand die zei, ik voel me altijd vereerd als ik mag schoonmaken in het huis van God. Hij zei, weet je hoe ik het doe? Ik vond, er was trouwens niet iemand uit deze gemeente, maar iemand anders. Voordat u denkt wie was. Maar ik vond het helemaal. Hij zei, als ik ga schoonmaken. Hij zegt, dan komt die zaal in en dan ga ik zuigen. En dan zeg ik, heren, uw kracht over deze persoon zondag. Uw kracht hier, laat uw glorie vallen in dit huis. En deze persoon die hier zit. Hier zal iemand zitten die nog nooit geweest is. Ik bid dat uw kracht valt op deze persoon. Ik weet niet wat u gaat bidden op het toilet, maar... maar voelt u het verschil in denken... Voelt u het verschil? Wat zou er gebeuren als we dus... En misschien komt u wel nooit meer naar vandaag. Dat mag ook. Maar wat zou er gebeuren als we op die manier naar het huis van God gaan kijken? Wat als u crash doet en zegt... God, dit is uw goud hier in mijn handen. En ik zegen dit leven met de kracht van God. Dat het zal opgroeien in de kracht van God. En elke zondag dat u crash heeft, zegent u die kinderen. Dan wil u elke week... Of om de week. Of mensen achter de beamer die denken, ik zet nu die camera aan. God, laat mensen thuis geraakt worden die we misschien alleen nog maar in de hemel zullen zien. En misschien nooit zullen tegenkomen. Maar ik zegen uw woord wat hieruit gaat. Ik bedoel ermee, geestelijk kijken, geestelijk bouwen aan het huis van God, gebeurt niet door een paar mensen hier. Dat zijn wij met elkaar. En pakken we dat vuur. Ik wil u daar echt... Nou, misschien bent u er al lang wakker in, dus maar... Ik wil u er opnieuw wakker in maken en scherp in maken. Want het zou zomaar kunnen zijn dat God geeft wat past bij onze honger. Dat God geeft wat past bij onze honger. En ik heb echt honger. En het boeit me ook niet als ik honger moet hebben in een droog land. Of honger waar dan ook. Of ik tussen leerlingen zit waar ik denk, niemand is er in aanbidding. Ik ben degene vol vuur die daar wil staan. En ik ben het hier als ik tussen u allemaal insta en we met elkaar het vuur aansteken. Ik ga naar een laatste gedeelte toe. Jesaja 6, vers 1 tot en met 9. Dat is waar ik mee wil eindigen. Jesaja 6, vers 1 tot en met 9. En er staat iets moois. In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoog en verheven troon. En de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. En serafs stonden boven hem en ieder had 6 vleugels. Met 2 bedekte ieder zijn gezicht. Met 2 bedekte hij zijn voeten. En met 2 vloog hij. En de een riep tot de ander, heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. En de deurpinnen in de drempel schudden door de stem van hem die riep. En het huis vulde zich met rook. Mag ik komen? Weet je, ik denk dat Jesaja probeert hier iets in woorden te vatten wat hem eigenlijk niet lukt. Waar die denkt, ik zie iets van de heerlijkheid en de kracht van God en ik krijg het niet in woorden. Maar wow! En God wil ons zijn heerlijkheid laten zien. Weet u, als God dit huis vult, is er niets meer normaal. Echt niets meer normaal. Loopt alles anders. En Jesaja komt daar en die wordt daardoor geraakt. En dan zegt hij, toen zei ik, wee mij, want ik verga. Dit is heel vaak, als je in oude opwekkingen leest, het eerste wat mensen roepen, als de kracht van God komt. Het eerste wat ze vaak roepen, hier kan ik niet bestaan, hier tussen. Mijn eerlijke vraag is, hoe vaak heeft u dat gehad toen u hier binnenkwam? Dat u dacht, hier is zo de heerlijkheid gevat. God, ik verga. En ik bedoel niet dat je waardeloos voelt. Maar dat je voelt, ik buig en kniel voor wat hier is. Ik word klein, want hij is groot. Dus ik heb het niet over de angst die mensen soms gevoeld hebben in de kerk. Maar het ontzag en het besef dat hij zoveel groter is dan dat ik ben. En ik heb mezelf wel afgevraagd, hoe vaak heb ik dat gevoeld als ik het huis van God binnenkwam? Mag ik eerlijk zijn? Soms heb ik wel eens gevoeld, we gaan het even doen. Voor vandaag legde God een uitdaging bij me neer. Ik kreeg deze tekst toen ik in Leeuwarden was. En God zei, ik geef je deze teksten, maar ik wil dat je niets voorbereidt. Ik wil dat je niets opschrijft. Dat is echt een uitdaging voor mij. Dat je niets opschrijft. Ik heb het niet tegen mijn ogen gezegd, want die wordt zenuwachtig als ik dat doe. Want ik werd het eigenlijk zelf ook. Dat ik dacht, maar God... Nee, zei God, ik wil dat je niets voorbereidt. Ik wil zelfs dat je van tevoren niet nadenkt over wat je erover gaat zeggen. Ik wil dat je vertrouwt. Durven we te vertrouwen op God? Durven we ons over te geven aan God? En dan zegt Jesaja, als die in de heerlijkheid van God is... Ik ben immers een man, onrein van lippen. En woont te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning van de heren van de legermachten gezien. Dit is een rare tekst. Bedoelt de Bijbel hier nou dat Jesaja een vloeker was of zo? Dat hij verkeerde dingen zei met zijn mond? Als de Bijbel het heeft over een volk onrein van lippen, dan zegt de Bijbel eigenlijk dat je iets zegt, maar het niet leeft. Dat zegt de Bijbel ook ergens. Dit volk eert mij met de lippen. Maar doet iets anders. En in de aanwezigheid van God komt Jesaja, een profeet, hè, ook al op dat moment, komt erachter. God, ik roep dingen, maar mijn leven vraagt toewijding. Verdere toewijding, diepere toewijding aan u. Het vraagt mij om te buigen van u, voor u, dieper dan ooit. Want ik spreek de dingen, maar ik wil ze dieper gaan leven. Ik leef ze niet altijd. En misschien is dat wel jouw leven? En herken ik daar dingen van in mijn leven? Dat ik denk, God, er zijn gebieden waar ik lauw geworden ben. Waar ik het taaltje ken en waar ik het spreek. Maar het maakt het onrein. Omdat ik iets spreek, maar het niet doe. maak me opnieuw scherp. En dan staat er maar één van de seraf vloog naar mij toe en had een gloeiende kool in zijn hand die met een tang van het altaar had genomen. Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken, zijn uw zonden verzoend. Wanneer ontstonden de kolen op het altaar? Als het offer verbrand was. Als het offer verbrand was, was er een kool. Ons offer heeft gehangen aan het kruis. Hij was het ultieme offer, wat als het ware brandde op het altaar, zoals dat in de tempel was. En het feit dat zijn leven, dat hij het aflegde, zijn leven werd genomen, zorgde dat de kool kon komen van het verbrande altaar naar jou en mij. En dat God niet naar je wijst, omdat hij zegt, hey, je bent niet toegewijd geweest op bepaalde gebieden, maar dat God zegt, je misdaad, vind ik zo mooi te staan, dat wat je niet goed gedaan hebt, is van je geweken. Vandaag is ook een moment waarop we opnieuw naar het kruis kunnen gaan en zeggen, God, vergeef mij waar ik misschien ook lauw geworden ben. Vergeef mij waar ik gemarchandeerd heb en u passend heb gemaakt in mijn leven. Maar ik wil opnieuw het vuur en ik wil opnieuw scherp zijn. We verlangen naar opwekking, we verlangen naar de kracht van God. Maar ik wil een huis gaan bouwen in mijn leven waar die kracht van God kan gaan komen. En dan bij het kruis komt die gloeiende kool. En die raakt jou en mij aan. En dan wijkt wat achter ons ligt. Dus je hoeft er geen boete meer voor te doen. Je moet het brengen bij het kruis. En vanaf daar een veranderd leven. Want dan gaat de Bijbel verder en zegt daar. En daarna hoorde ik de stem van de Heer. Wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? En toen zei ik. Hier ben ik. Zend mij. En dat is waar het om gaat, mensen. Het gaat niet om perfect zijn. Maar het gaat om buigen voor Jezus. Buigen voor Jezus zegt, u bent mijn nummer 1. U bent echt nummer 1. Niet alleen op mijn lippen. Maar ook in mijn daden. Ook in mijn keuzes. Ook als ik 3 andere leuke keuzes heb, bent u mijn nummer 1. U bent mijn nummer 1. Ik wil dat mijn kinderen het zien. In de keuzes die we maken in wat we doen. In hoe we spreken, in hoe we zijn. In hoe we spreken over anderen. Hoe we spreken over onze gemeente. En hoe we spreken over u. Ik wil dat ze zien dat u mijn nummer 1 bent. U bent mijn nummer 1. Ik wijd me opnieuw toe. U bent, ik zend mij. Ik wil 10 vragen om te komen. En we zongen net zo mooi. Jezus, u bent meer dan genoeg. En ik heb een uitdaging vandaag. Ik wil dit. Ik wil buigen voor Jezus. En eigenlijk toen Jesaja daar was in de heerlijkheid van God, kon hij niet meer rechtop staan, maar hij brak en hij boog zijn knieën. En hij zei, u op 1. Hier ben ik hier. Zend mij. En ben jij degene vandaag die misschien wel opnieuw moet zeggen. En ik wil dat niet als een soort algemeen uit, maar als een heel bewuste vraag. Dat als je kijkt, dit is zo'n moment waar ik opnieuw moet toewijden. En de dingen die verslapt zijn op scherp moet zetten. Misschien wel in mijn relatie met God, of in de keuzes die ik maak. Of in de dingen die op 1 staan in mijn leven. Wil ik je vragen om te buigen voor Jezus. En dan ga ik je vragen om te knielen. En dat kan eigenlijk niet in je rij. Dan ga ik je vragen om of hiervoor te knielen. Of in het gangpad te knielen. Maar te knielen en met elkaar te buigen voor Koning Jezus. Heer Jezus, ik nodig u uit op dit moment. Neem ons mee zoals Jesaja uw heerlijkheid inging. Heer Jezus, ik verlang naar meer. Ik verlang naar meer. Maar Jezus, ik wil buigen voor u.